Radio 1.
Spijbroek en Koen Filet.
Ik moet bekennen dat ik daar een jaar of twee geleden altijd een beetje lacherig over deed als mensen waarschuwden voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Daar zou van alles mee mis zijn, zegden toen critici. En nu
met het vaccin?
Het vaccin.
Ah ja, niet met de griep, maar met het vaccin.
Ja. Dat werd toen gezegd. En wat lees ik nu 14 dagen geleden in de krant? Dat in Finland een epidemie is misschien wat overdreven, maar veel kinderen lijden daar aan narcolepsie. Dat is een rare slaapziekte waarbij die kinderen gewoon spontaan overdag voor korte tijd in slaap vallen. Om onbekende redenen ben je dan geneigd om te zeggen, maar er zijn artsen die dat in verband brengen met dat vaccin tegen de Mexicaanse griep. Dat sluit naadloos aan bij de gast die we hier bij ons hebben zitten aan de tafel. Daan de Wit, goedemiddag.
Goedemiddag.
Auteur van het boek Dossier Mexicaanse griep.
En nou werd er in het begin ook veel onzin beweerd. En er waren allemaal rare geruchten in het begin.
Over dat vaccin?
Ja. Over dat er biochips in zouden zitten. En dat het was om de wereldbevolking te decimeren.
Ja. Uiteindelijk echt complottheorie.
Ja, absoluut. En ik heb er uiteindelijk een heel hoofdstuk aan gewijd. Maar dat hoofdstuk heb ik ook weer geschrapt. Zit niet in het boek. Omdat lezers het niet begrepen. Die dachten dat ik dat echt serieus ook beweerde.
Ja.
Dus dat heb ik maar helemaal eruit gegooid.
Dus jij deed ook lacherig over die onheilsproces?
Ik heb heel lang het onderwerp laten liggen. Ik heb al 10 jaar een website, deepjournal.com. Ik ben pas in oktober erover gaan schrijven. Omdat ik in het begin ook dacht, nou, er is een virus, er is een vaccin, 1 en 1 is 2. En toen later pas ontdekte ik de enorme invloed van de industrie. De geheime contracten, de experimentele vaccins, dat kwam later pas bij de research.
Ja. En nu kan ik achteraf ook nog wel begrijpen dat ze het niet zo nauw hebben genomen met de controle op dat vaccin. Want er was een huizengroot probleem. Er was een pandemie.
Absoluut, ja. En de cijfers waren zeer verontrustend. En
dan moet je doortastend op.
En je moet wat doen. En ik snap die ministers ook wel. Je moet in actie komen. Het is je volk. En jij wordt ervoor betaald om ze te redden. Dus in Nederland hebben we voor elke burger 2 vaccins. Nou, die zijn bijna allemaal de verbrandingsoven in verdwenen. Ja. Bij jullie zijn ze voor een deel ook naar Togo of Ghana verscheept. Ja. Het was niet eens Mexicaanse griep.
Echt?
Mensen dachten dat ze daar werden gevaccineerd tegen malaria.
Dus uit angst voor de Mexicaanse griep wordt er dan maar massaal een vaccin ingekocht wat geen eens deftig getest is op mensen?
Ja, en wat gebeurt er? Op een gegeven moment,
en als het niet nodig is, sturen we het naar Afrika.
Ja, precies. En op een gegeven moment zie je dus ook iemand, en die heeft een achtergrond als arts. Dat is de Poolse minister van Volksgezondheid. Ik ben ook naar Polen geweest, naar Warschau. Ik heb met haar gesproken. Ewa Kopacz. Die zei, nou ja, experimentele vaccins over mijn lijk, heeft ze letterlijk gezegd. Dat we die zwangeren daarmee gaan vaccineren, gaan we niet doen. Zij heeft gezegd, die geheime contracten, ze zijn gelekt op een gegeven moment ook. Dus er waren groene punten, rode punten. Zij zei, dat wil ik gewoon niet tekenen. Zij heeft niet getekend. En wat zegt de industrie dan? Dan krijg je geen ander contract.
Wacht,
dan krijg
je geen ander geheime contract.
Dan krijg je dus geen vaccin. Polen heeft geen vaccin gehad.
Je koopt dit of je krijgt niks anders.
Ja, dus in Polen zijn geen vaccins uitgedeeld. Ze hebben het heel goed gemonitord.
Als enige land ter wereld.
En uiteindelijk zijn er minder doden gevallen in Polen, relatief, dan in Engeland, waar ze een gigantische campagne hebben gevoerd.
En hebben ze in Polen gigantisch veel geld uitgespaard.
Ja, hoewel dat geld, dat vind ik eigenlijk nog het minste. Dat is wel wat veel mensen natuurlijk opvalt, het geld. Het gaat ook over honderden miljoenen. Wereldwijd gaat het over vele miljarden. Dat heeft de industrie in zijn zak kunnen steken, inderdaad, door die angst. En in het boek leg ik precies uit waar die angst op is gebaseerd. Ja. Ook weer op SARS en de vogelgriep. En dan zie je weer de usual suspects terugkomen. Een daarvan is toevallig een Nederlander, op Osterhaus. Iedere keer plant hij weer het zaad, zou ik maar zeggen, voor de angst. En op een gegeven moment hebben die overheden ook gezegd in 2005, op basis ook van vogelgriep, of van SARS. En hebben ze gezegd van, jongens, we moeten ons voorbereiden. Weet je wat, we gaan het zo doen in 2005. Er worden contracten opgesteld. Zodra er sprake is van een pandemie, gaat het hele circus in werking. Ja. En dat vind ik ook wel goed, dat zo'n heel
dat er een draaiboek klaar ligt.
Ja, de machinerie in werking gaat. Ja. Maar dan is de vraag, hoe zit het met die pandemieverklaring? En wat is de definitie?
Is terecht of niet?
En wat zie je een paar maanden voordat de pandemie wordt uitgeroepen gebeuren in februari, is dat er een commissie wordt samengesteld en dan wordt de definitie voor wat een pandemie is naar beneden gebracht, waardoor het veel sneller een pandemie wordt. En ook daar weer zie je de invloed van de industrie op alle cruciale punten. Het staat in het boek. Vind je de invloed van de industrie terug.
En gaat u dan zover om te zeggen, de definitie van een pandemie is verlaagd om de geldmachine in werking te kunnen zetten?
Ik weet niet waarom het is gebeurd. Ik kan aantonen dat het is gebeurd. En ik kan aantonen dat de mensen die daarbij betrokken waren, een deel daarvan banden heeft met de industrie. korte tijd later, we hebben het over februari is dat gebeurd.
Ja.
Korte tijd later in juni wordt die pandemie uitgeroepen op basis van advies van een noodcomité. Dat is samengesteld voor de Wereldgezondheidsorganisatie.
Ah.
Waar ook daar weer mensen in zitten die banden hebben met de industrie.
Wat voor banden zijn dat dan? Wat voor mensen zijn dat die adviezen geven?
Nou, bijvoorbeeld een van de adviezen die... bijvoorbeeld in 1999 is een document samengesteld waarin staat wat je moet doen als er eenmaal een pandemie is.
Ja,
dat kunnen landen dan overnemen en dat doen ze dan ook. Wat moet je doen als er een pandemie is? Dat is in 1999 samengesteld door een club. Alle zes van die mensen, het zijn zes mensen, alle zes zijn ze verbonden lid van ESWI. ESWI zit hier in Antwerpen, voorzitter, dezelfde man weer, Ab Osterhaus, die Nederlander. En dat is dus 100% gesponsord door de industrie, die club. Dat zetten ze ook netjes op de website. Maar ja, niemand weet dat natuurlijk. Maar goed, dat is wel zo.
Dat is een onderzoeksinstituut die dan met geld van de farmaceutische industrie werkt.
Nee, dat is een instituut dat zich tot doel stelt, namens de industrie uiteraard, om wat ik zeg, 100% gesponsord, om vaccinaties wereldwijd te verspreiden, ter promotie van de vaccinatie.
Ja, ja.
De mensen die daarbij zijn betrokken, dat waren er zes. Er zijn maar zes mensen die het document hebben gemaakt. Die hebben het document gemaakt in 1999, waar we nu allemaal op terugvallen om over wat te doen bij een pandemie.
Ja, dan heb je een belangenvermenging van voor naar achter.
Maar u noemt nu die Ab Osterhaus als het kwade genus. Maar dat is wel een deskundige. Dat
absoluut,
is de top-viroloog.
Beste viroloog die er bestaat.
Dus als de Wereldgezondheidsorganisatie zich moet laten adviseren door iemand, kan ze maar best naar de topautoriteit op de wereld.
Prima, maar dan moet je wel beseffen, als je hem uitnodigt bij de Wereld Draait Door of al die andere tv-programma's, waar die iedere keer lopen te vertellen dat het net zo ernstig is als de Spaanse griep.
Ja.
Wat jullie Belg Luc Bonneu pertinent weigert, want hij zegt de Spaanse griep was een unieke situatie. Als je die op Osterhaus dan uitnodigt, moet je beseffen dat er iemand zit met meerdere petten op. Je moet beseffen dat hij iemand is die heeft meegeholpen aan een belangrijk onderdeel van die vaccinaties, namelijk die adjuvantia, die versterkende middelen. Je moet beseffen dat hij voorzitter is van ESWI, die lobbyclub van de vaccinatieindustrie. Dat soort dingen moet je wel beseffen als je laat adviseren en als je zo'n man uitnodigt in de publieke, in de media.
Ja, ja. U noemt De Wereld Draait Door en Pauw en Witteman in het boek een aantal keer.
Ja.
De media hebben meegespeeld in het creëren van angst en...
Kijk, het is zo dat Tom Jefferson, die is van de Cochrane Collaboration, dat is een soort Vaticaan van, die doen zeg maar onderzoek naar onderzoek. Dat is de absolute top. Die zegt, het leek wel alsof de hele industrie, de vaccinindustrie, de virologen, zaten te wachten op een nieuwe gebeurtenis. Want er gebeurde gewoon niet zoveel op dat vlak.
Ah.
En dan sterft je beroep uit. Dus iedereen zit te wachten en op een gegeven moment gebeurt het dan. En dan is er al de hele tijd, jaren daarvoor zijn er al verhalen geweest over hoe vreselijk SARS zou worden, hoe vreselijk die andere vogelgriep zouden worden. Als je goed kijkt naar de cijfers van de vogelgriep, iemand heeft dat gedaan, professor Keil, in Duitsland, dan zie je dat er, weet ik veel, laten we zeggen, een miljoen Duitsers dood zijn gegaan. En dan het overgrote deel is hart- en vaatziekte. Uiteindelijk, en er zijn mensen die komen onder een auto en weet ik het wat allemaal. Uiteindelijk bleek er helemaal niemand dood te zijn gegaan aan die hele vogelgriep. Maar toch zit dat in het collectieve geheugen. Dus op een gegeven moment gaat die machinerie in werking omdat je die cijfers hebt.
Ja.
Later bleef ik die cijfers 80 tot 500 maal overdreven te zijn. Maar dat waren de cijfers die we toen hadden. Dan gaat die machinerie in werking. Dan komt Ab Osterhaus bij De Wereld Draait Door of al die andere deskundigen. En bij Nova en weet ik het waar allemaal. En dan is de media die als een soort megafoon fungeert. Want wat moet je? Je moet natuurlijk de beste viroloog uitnodigen. En je moet de beste experts uitnodigen. Ja, en je moet die cijfers citeren.
En we weten hoe het werkt, Sven. We vinden het niet prettig als er te veel genuanceerd wordt. Hè. We hebben liefst dat er...
Spreek voor uzelf, Koen.
dat iemand zegt van, nee, het is wel heel erg. Nou, het valt wel mee. Dan heb je
het is ook een sexy onderwerp. Het is leuker als iemand roept, er komt een pandemie aan, dan als iemand zegt, er is niks aan de hand.
Ja.
En als het dan ook nog eens de hoogste autoriteit is, als dan ook nog eens een keer dat bijna een soort filmscenario plaatsvindt, dat breaking news, hè, de hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, er is een pandemie. Jongen, ik werkte op dat moment bij het journaal. Nou, dat was grote spanning. Gaat ze het zeggen? Gaat ze het niet zeggen? Wat gebeurt er?
Onze viroloog, dat was Mark van Rans.
Ja.
Dat is een man, die nuanceerde het al.
Ik vond het leuk om met hem te spreken. Ik heb hem opgezocht en een leuk interview met hem gehouden.
Ja, ja.
En het was voor mij als Hollander, vond ik, dat is echt een Belg. Hij ging dan rustig zitten en hij maakte zich niet zo druk en hij zag er ontspannen uit. dat tegenover de paniek die wij hier in, of die wij daar in Holland hadden.
Ja, ja. Over het filmscenario gesproken. U bent dan de journalist die het achteraf allemaal het hele complot blootlegt. Hè, en zegt het allemaal niet waar en we zijn erin geluisterd door de farmaceutische industrie. Om mijn filmscript volledig te hebben, moet er dan ook nog een aanslag op uw leven gepleegd zijn. Op het moment dat u daarmee naar buiten kwam.
Weet je, helemaal in het begin, ik doe dit nou 10 jaar ongeveer, dit soort onderwerpen. Begon ik met een documentaire over Skull and Bones, het geheime genootschap van George Bush.
Ja.
En toen was ik veel in contact met CIA-agenten en het ging over drugsmokkel. Het ging over, geheime genootschappen en dat soort duistere zaken. Geheime diensten. En toen dacht ik wel, oh jee, wat spannend allemaal. Op een gegeven moment was ik ook aan het vliegen met zo'n CIA-agent. Ik dacht, nou jongens, als een vliegtuigje maar in de lucht blijft. Ja. Maar inmiddels valt het wel mee. En veel van die informatie die ik opzoek, die is al bekend. Ik haal het alleen bij elkaar. Ik zoek de beste bronnen op. Ik zet alle bronnen openbaar ter beschikking.
Ja, maar als u dit onthult, dan schaadt u de farmaceutische industrie bijzonder, hè? Omdat doos... Ja.
Ik moet wel zeggen dat wat ik wel heel vervelend vond, was een soort... In de Humo stond ik met een uitgebreid interview. Prima interview. En dan komt Mark van Rans erbij, waar ik notabene heel positief over was. Omdat hij zo genuanceerd was. Prima. Binnen mijn kritische boek. En dan op het laatst word ik door hem dan toch valselijk geassocieerd met een of andere rare knakker die ik helemaal niet eens ken. Ja. Dan denk ik van, ja, dat is wel onderuit de kant.
Het gevolg van het werk van Mark van Rans is dat hier in België niet massaal gevaccineerd is. Goed, blijkt achteraf. U bent, ik denk dat ik zelf niet gevaccineerd ben, hoewel ik daar een slechte... Ben jij gevaccineerd?
Ik denk het niet, nee. Nee,
iemand hier aan de tafel gevaccineerd tegen de Mexicaanse?
Ik denk mijn ouders wel, bijvoorbeeld.
Ja, mijn moeder ook, hoor.
Ja.
U zelf?
Nee, ik niet.
Het was toch verplicht in Nederland?
Nee.
Was het niet verplicht?
Nee, dat was ook een van die roddels in het begin. Waardoor ook zeker paniek ontstond. Nee, je zal worden verplicht. Nee, volgens de wet, je kan niet worden verplicht. Het uiterste wat kan gebeuren is dat je in quarantaine wordt gesteld.
Maar je was wel heel stom als je het niet doet, want dan zou je doodgaan.
Nou ja, er was veel paniek, maar die paniek stierf ook snel weg. Ja. Toen, daar zaten we
zeg maar, Koen, had je nu daarnet niet gezegd dat die vaccins niet alleen nutteloos waren, maar zelfs schadelijk?
Ja, dat heb ik gezegd.
Mijn ouders zitten vast te luisteren. Ja. Wil je uitleggen hoe dat precies zit voor de volgende keer?
We gaan ze dat zo meteen uitleggen.
Is er wel iemand die op onze site klaagt over de smakgeluiden? Hoe moeten wij anders een videken opeten? Dat gaat toch niet anders.
Het gerinkel van de messen en de borden, dat schijnt vervelend te zijn voor sommige mensen.
In restaurants hebben ze op de achtergrond aan muziek, hè, om dat te maskeren.
We moesten het nog hebben over de ouders van jou, Sven, die gevaccineerd zijn tegen de Mexicaanse griep. Welke rare stofjes ze in hun bloed gespoten hebben gekregen.
Dat is ook het probleem. Het wordt erin gespoten. Hè? Want die vergelijkingen over bijvoorbeeld, is er een kwikverbinding in, ja. Thiamazol. Er wordt ervan gezegd, ja, het valt wel mee, het verdwijnt snel uit je lichaam. Wat waar is, als je het bijvoorbeeld inslikt via besmette vis of wat er ook. Ja. Ik sprak zelfs iemand die zei, als je een druppel inslikt, heb je goede kans dat die via de natuurlijke weg snel weer verdwijnt. Maar hier wordt het ingespoten. En dan heeft dat een heel ander effect.
Maar er zit kwik in?
Er zit een klein beetje kwik
in. Waarom zit er kwik in?
Ja, dat is er om het schoon te houden. Huh? Eigenlijk is het ook niet eens nodig om die potjes schoon te houden. Want
een soort van bewaarmiddel dan?
Ja, uit die potjes wordt heel snel getapt. Hè, en dan gaat er eentje zitten, die krijgt een spuit. Er wordt weer een spuit uit het potje gehaald. Het is eigenlijk niet eens nodig, maar het zat er toch in. En dan wordt er gezegd, het is maar een heel klein beetje. Het is ook maar een heel klein beetje. Maar in dit geval zijn er dus ook zwangere vrouwen mee gevaccineerd. En dat komt gewoon ook bij die foetus terecht. Mm-hmm. En een foetus is, ik heb het niet in het boek opgeschreven omdat ik het iets te grof vond. Maar het wordt omschreven, een foetus, als een soort afvoerputje van alle afvalstoffen van zo'n vrouw.
Is dat zo?
Die komen ook in die foetus terecht. Ja. En dat blijft dan veel langer in die hersenen hangen. Maar die hersenen zijn nog in ontwikkeling. Ja. Hè, van zo'n heel minuscuul klein babytje.
Want vroeger werd mij zelfs bang gemaakt als je een thermometer liet vallen, een kwikthermometer. Ja, en er zou ergens in de kamer een bolletje liggen, dat zou verdampen dan die dampen alleen al.
Precies, ik heb ook het kwik uit mijn tanden laten drillen. En die allemaal gaanvullingen. Dat wordt dan, er wordt een soort afzuigertje zit erbij. Ja. Maar goed, dit wordt ingespoten. En dan zit het direct in je systeem. En dan gaat het helemaal niet zo snel uit je systeem.
Dus het is nog niet zo'n zot gedacht dat die narcolepsie in Finland bij kinderen te maken zou kunnen hebben met de vaccinatie.
Nou, ik vind het niet zo gek dat er wordt nagedacht over een oorzakelijk verband. En ik heb ook met Quick Express gesproken in Nederland. En die zeggen ook, we moeten gaan monitoren. We moeten over 7 jaar gaan kijken. Als er problemen zijn met kinderen, die zijn misschien niet zo snel of er is iets mee, dan moet je wel terugredeneren naar 2009, naar die vaccins.
Maar normaal moet je dat doen voor je begint te vaccineren natuurlijk. Ja. Onderzoeken wat de...
Maar dat was helemaal onderdeel van die panieksituatie. En het was onderdeel van het systeem wat toen in werking is gezet. We doen een verkorte veiligheidsprocedure. Normaal gesproken moet je 18 tot 24 maanden vaccin onderzoeken. Je moet het testen, maar ja, je kon het hier niet testen op zwangeren, want dat is ethisch niet verantwoord. Je kon het niet testen op baby's, want dat is ethisch niet verantwoord. En het moest allemaal supersnel. En toen is op Europees niveau besloten, we doen een verkorte procedure. Ja. En we kijken naar vaccins die al zijn gebruikt bij oudere mensen. 65 jaar en ouder. Maar het probleem vind ik daarbij, als iemand op zijn 70ste een probleem krijgt, dan wordt er gezegd, ja, dat zijn ouderdomsverschijnselen. Ja, dan wordt er niet gezegd, u heeft 5 jaar geleden meegedaan in die test.
Als Sven zijn vader narcolepsie krijgt, dan gaat niemand zeggen, dat komt door dat vaccin, maar dat is niet meer.
En we hebben het nu over narcolepsie, maar wat zit er nog in het vat? Hè? Ik probeer er eigenlijk, het staat uitgebreid in het boek, alle details, maar ik probeer het eigenlijk zelf zo weinig mogelijk over te hebben, want wat kan je nu doen? Je maakt mensen bang, dat
wil ik ook
niet.
Ik was net aan het denken, zijn we nu niet aan het doen wat we 2 jaar geleden met de griep aan het doen waren, namelijk paniek zaaien en de mensen bang maken.
Ik heb het alleen maar in het boek opgenomen voor de volledigheid. Hè, want het was heel moeilijk voor die tijd om erachter te komen wat er in die vaccins zat. Want in plaats van dat er een informatiecampagne is gevoerd, is er heel duidelijk een vaccinatiecampagne gevoerd en werd er informatie achtergehouden. Precies het tegenovergestelde wat je verwacht van een overheid. Je verwacht dat wij worden behandeld als volwassen mensen. En dat wordt gezegd, jongens, we hebben een probleem. Er is een virus. We hebben een vaccin. Dat is mogelijk de oplossing. Maar dit en dat zit erin. En wat die stoffen betekenen, schrijven we ook op. Hier werd alles achtergehouden. Ik heb met mensen gesproken, die hebben echt rechtszaken aan moeten spannen om informatie te krijgen. Tot 3 maal toe heeft die rechter in die zaak de informatie niet gekregen. Het ministerie weigerde gewoon die multimappen over te leggen.
Normaal zit er gewoon een bijsluiter bij waar het allemaal op staat, wat de nevenwerkingen zijn.
Ja, precies. En in die bijsluiter heb ik helemaal in het begin ook zelf moeten opzoeken. Nou, dat was echt een soort doolhof verpakte website van op Europees niveau. En dan had je uiteindelijk wel kunnen zien Thiamazol. Maar ja, wat betekent Thiamazol? Hey, ik heb dat uitgezocht. Ik heb met mensen gesproken die weten veel over kwik. Die weten veel over squalene. Dat was een ander middel wat erin
zit. Oké, namens mijn vader. Wat moet hij nu doen? Vaccineren of niet?
Het is te laat.
Ja, maar het is al gebeurd. Hè? Mijn moeder ook. Hè?
Ja, maar dat komt nog terug, hè.
Dat weet je niet. Tot nu toe was het echt een unieke situatie. Dit was voor de Mexicaanse griep en daarna niet een dergelijk vaccin met dergelijke ingrediënten gegeven aan zwangeren en kleine kinderen.
Ja. Maar wie is aansprakelijk als je een kind hebt dat zulke ziekte heeft?
De aansprakelijkheid is helemaal afgedekt. In die contracten, die geheime contracten, die later dus een beetje bekend zijn geworden, staat ook wij, de industrie, zijn niet verantwoordelijk. Alle verantwoordelijkheid gaat naar de overheid. Ja. Daarom heeft die Poolse minister ook niet getekend. En ondertussen is die minister niet verantwoordelijk, want de minister heeft advies gevraagd. Maar dan zie je dat het advies ook onvolledig is. Dat er ook weer in Nederland in ieder geval die appelstraat bij is betrokken. Iedereen is afgedekt. En uiteindelijk ligt formeel de verantwoordelijkheid bij de burger. Maar de burger weet van niks. Ja. Want de burger die heeft de rechtszaak moeten voeren en krijgt alsnog geen informatie.
U zei daarnet, er is een situatie. De situatie voor de Mexicaanse griep, de vaccinatie. En een situatie daarna. Bedoelt u, dit was eigenlijk hoogst interessant. De wetenschap heeft hieruit geleerd. Dit was een geweldig groot experiment op de volledige Europese en Amerikaanse mensheid.
Het was eigenlijk een gigantisch experiment. En vanuit wetenschappelijk oogpunt is het ook interessant om de boel te monitoren. Want je hebt nog nooit zo'n groot en vooral gratis testpubliek gehad.
Ja.
Ja. Maar dat is een beetje een cynische opmerking. Dat is niet per se waar het over gaat.
Ik zal eens iets zeggen. Ik ben eigenlijk fan van de farmaceutische industrie. Ik weet dat dat niet bonton is. Maar dankzij allerlei heel eenvoudige geneesmiddelen is onze levensverwachting ook gestegen. Moderne geneeskunde is een absolute verdienste.
Ja. Ja, maar
daarnaast heb je allerlei complottheorieën. Van ze doen alleen maar juist, ze proberen je half te vergiftigen om geld te verdienen. Dan denk ik, dat is niet helemaal waar. Maar dit soort verhalen.
Dit is een uitzonderingssituatie. Echt. En ik ben ook niet anti-vaccinatie. Ik heb zelf allerlei vaccinaties. En als ik een kind zou hebben, zou ik die ook vaccinaties geven. Misschien niet tegen de Mexicaanse griep, maar wel andere. Dus je moet heel genuanceerd hierover zijn. En ik heb gewoon deze zaak. Het boek heet ook Dossier Mexicaanse griep. Alle details kun je vinden op dossiermexicaansegriep.nl.
Ja, ja.
Dus dit is echt een unieke situatie waar ik naar heb gekeken.
Maar door dit verhaal ga je toch echt meer in complotten gaan.
Ja, en ik zie, trein is wel tegen vaccinaties.
Nee, ik ben niet tegen vaccinaties. Mijn dochter is ook voor bepaalde dingen gevaccineerd. Nu niet voor mazelen of zo, maar wel voor de zware ziekte, polio en zo. Maar ik vraag me af, als ik rondkijk, hoeveel mensen ken ik die kanker hebben? En ja, aan wat ligt dat? Ik heb al gesprekken gevoerd met mensen van de kankerliga en zo. En die zeggen van, ja, we weten het niet. En dan denk ik van, goh, als ik bekijk wat er allemaal in mijn dagelijkse voeding zit, van stoffen die er eigenlijk niet thuis horen. En als ik dan ga opzoeken wat die allemaal kunnen doen in een grote concentratie, ja, dan is het bijna een logisch gevolg dat je daar een of andere enge ziekte van krijgt. Als ik rondkijk, hebben heel veel vrienden die ik ken kanker. Ook veel mensen. Marie-Rose Morel is net begraven vandaag. Hoe komt dat? Als er zoveel mensen zijn met kanker in België, zoveel borstkanker bedoel ik, daar moet toch dan een oorzaak van zijn. Dus
maar
ja,
zegt Sven dan, onze gemiddelde leeftijd is wel spectaculair gestegen.
Ja, maar de mensen die kanker krijgen in mijn kring zijn 38. En ik bedoel, dat is toch geen leeftijd om al te sterven?
Nee, dat is waar. Maar het is inderdaad wat ze bij de kanker die gaan zeggen. Het is blijkbaar zo complex. We zoeken er nu al zo lang naar. Waarschijnlijk is het een combinatie van oorzaken, maar niemand die het echt weet op dit moment.
Het is een cocktail van chemische stoffen volgens mij en de vervuilde lucht, maar het is toch een cocktail van chemische stoffen die overal in zitten, hoe langer hoe meer.
Nou ja, je kan er geen uitspraak over doen, tenzij je het onderzoekt.
Niet, maar
tenzij je het zou onderzoeken.
Ja,
nu, kanker is een goed voorbeeld, vind ik ook, want een aantal jaar geleden hebben ze een oncoloog geïnterviewd. Het ging over chemotherapie onder andere. En toen kwam die vertellen van, ja, in 9 van de 10 gevallen werkt dat helemaal niet. Maar voor 10% van de mensen werkt het wel. En omdat het een kwestie van leven of dood is, behandelen we iedereen.
Dat zullen we eens moeten doen met een oncoloog aan de tafel, denk ik, Sven.
Ja.
Ik wou nog even over dat onderzoek in Finland nu, naar die kinderen met narcolepsie. De man die dat daar gaat onderzoeken, is diezelfde Ab Osterhaus. Die dus eigenlijk verantwoordelijk is voor de vaccinatie.
Is dat zo, ja?
Die gaat dus nu opnieuw.
Fascinerend, ja.
Dat is niet opnieuw langs de kassa.
Ja, ja, ja. Het lijkt me niet de meest objectieve persoon die er is.
Nee.
En wat ik zei, ik ontdekte ook dat hij heeft meegewerkt aan die ontwikkeling van die adjuvantia, die versterkende middelen die ook zo'n probleem kunnen vormen. Nee, ja, dat is duidelijk. Mensen hebben er toch misschien niet heel veel van geleerd en zien niet alle petten die hij op zijn hoofd heeft. Het gaat mij niet per se om Ab Osterhaus, maar hij vertegenwoordigt voor mij wel wat er mis is gegaan rond deze Mexicaanse griep. En ik heb mijn boek ook geschreven met het doel dat er een parlementaire enquête van komt.
Ja.
Dat we dit niet nog een keer zouden gaan doen.
En diep respect voor die minister van Volksgezondheid uit Polen die haar been heeft stijf gehouden en niet heeft toegegeven aan de angstpsychose. Dossier mexicaansgriep.nl, dat is de site van Daan de Wit.
Radio 1.